We lezen vandaag 1 Petrus hoofdstuk 4. Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens, maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben. Losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slempartijen en verwerpelijke afgodendienst. Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt om recht te spreken over levenden en doden. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt, omdat u in de naam van Christus draagt, prijst u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u Christus bent, omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen? Daarom moeten alle die lijden, omdat God het wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen. We zingen uit het nieuwe liedboek 748, vers 1, 2 en 5.
Wij gaan een tijdje stilstaan bij 1 Petrus 4. De eerste van de teksten die is opgegeven door de Bijbelstudiegenoten. Daarna is er meditatieve muziek. En zingen wij Psalm 150. Scheiden is niet gemakkelijk. Probeer hem even te proeven. Scheiden van een geliefde. Op welke manier dan ook. Er komt afstand tussen jullie. En, nou, dat wordt een scheiding. Maar ook door het sterven. Zomaar abrupt of langzaam aanzien komen. Dat zijn meestal de dingen waarvan wij denken, waaraan wij denken als we het hebben over scheiding. Maar het gaat nog een stukje verder. Scheiden van een goede gewoonte. Althans, van een gewoonte die je in je draagt. Snap jullie ook wel dat ik natuurlijk weer voor de hand liggende voorbeelden pak. Van scheiden van roken en scheiden van drinken en dergelijke. Dus, nou, dat is allemaal wel duidelijk. Voor de mensen die het hebben moeten meemaken, of hebben mogen meemaken, zullen ze nu zeggen als ze niet meer roken en drinken. Die weten dat het voorwaar niet gemakkelijk is om te scheiden van die gewoonte. Maar om het voor de meeste van ons toch wat dichterbij te brengen. Scheiden van een bepaald dagritme. Scheiden van een bepaalde gewoonte in de kerk. Een bepaalde leer die je altijd hebt gehoord of een regel die je hebt nagevolgd. Scheiden van je gewoonte om als eerste als je wakker wordt je smartphone te pakken en dat ding ook de hele dag met je mee te dragen en telkens weer te kijken. Nou, scheiden. Op het moment dat ik dit ga roepen, en ik denk dat je nu ook wel je eigen dingen kunt toevoegen, scheiden van een mening die je te vuur en te zwaard hebt verdedigd, maar die het niet vol kan houden, dan merk je al van binnen dat er iets met je gebeurt. Het woordje scheiden, dat brengt een soort scheur van binnen teweeg. Alsof er iets wordt losgerukt van je. En het ene moet je kwijtraken en het andere hou je vast. En dat is voorwaar niet gemakkelijk. Het woordje scheiding gebruik ik in deze preek over het oordeel, omdat dat voortkomt uit 1 Petrus 4. Want een van de manieren om over oordeel van God te spreken is in het woord crisis. Nou kennen wij het woord crisis ook een beetje economisch en dergelijke, of huwelijkscrisis, dat soort dingen. Maar crisis betekent eigenlijk letterlijk dat je het uit elkaar trekt. Dat je het los van elkaar scheurt. Dat je scheiding maakt tussen. En dat is hoe we vandaag in ieder geval nadenken over scheiding. Een soort scheur die wordt gemaakt tussen wie en wat. Tussen jou en een kwade gewoonte. Of tussen jou en wat God niet wil. Of zoiets is het. Zoiets. Ik kan het nog niet goed plaatsen, want we gaan zo meteen natuurlijk verder kijken naar wat Petrus schrijft. Maar dat is het. Dus je vindt jezelf terug in een positie waarin je je misschien zelfs wel vertwijfeld afvraagt, waarom moet ik dit verliezen? En ja, probeer het dan maar even zelf in te vullen. Waarom moet ik mijn liederen van vroeger verliezen? Waarom moet ik, ik kan allerlei voorbeelden noemen, maar dat is het. Er zit ook verzet in, ik wil het niet. Ik hecht eraan. Ik ben ermee verknocht. En waarom moet ik dat? Nou zegt de apostel, Petrus, dat die crisis begint bij de gemeente van God, bij de mensen van God. Nou denken wij, tenminste zeker als je gelovig bent opgevoed, dat het gaat over het grote oordeel van God op de dag der dagen, aan het einde van de tijden, dat God op zijn rechterstoel zit en dat eerst de gemeente van Jezus Christus, dat hij dan voor de rechterstoel komt en daar het oordeel begint. Maar dat is niet wat Petrus zegt. Petrus die zegt, nee, hier, in jullie midden, vandaag, in jouw hart, in wat jij nu denkt, in of je nu al afhaakt, ja of nee, daar begint de crisis van God. Het oordeel van God begint in wat jij nu denkt, in wat jij nu voelt, in wat jij nu meemaakt. Dus God is, zegt Petrus, aan het werk in ons midden, in jouw hart, in mijn hart. Daar begint het. Daar kan ik heel praktisch over zijn. Er zijn heel veel mensen, een merendeel van de Nederlanders, begint niet op zondagmorgen met een motiverend gesprek of het aanhoren van een half uur preek waarin het gaat over goed en kwaad, waarin je weer gescherpt wordt in je geweten of gebonden wordt aan God. De meeste Nederlanders doen dat niet. Voor de meeste Nederlanders, die worden dus ook niet belast met woorden uit Efeze 5. Over het onderscheid tussen slemppartijen en het goed doen en dergelijke. Of lijden in Christus naam. Wij wel. Tot vermoeiend toe zou je bijna zeggen. Worden wij iedere zondagmorgen worden wij getraind in een manier van denken. Van geloven. Van protest tegen onderdrukkende machten. Van heel hard roepen. Dit is niet uit liefde. Heel hard zoeken naar wat is in de geest van Christus. Want wij willen, als hij heeft gedaan, ook zelf doen. Wij worden daarin getraind. Voor sommigen van ons misschien wel tot irritatie toe. Maar besef wel dat je dus al vanaf jongs af aan wordt uitgedaagd om kritisch, daar zit het woord crisis in, hè, kritisch naar dit leven te kijken. Kritisch en dan niet vanuit menselijk oogpunt in de zin van welke idealen kunnen wij sociaal-politiek VVD-politiek of communistisch politiek vormgeven. Maar vanuit de woorden van God zelf, vanuit zijn Zoon Jezus Christus. Daarom zegt de apostel, de crisis, het oordeel van God, begint hier, in de gemeente. Hier is het woord van God. Hier zijn de gebeden, hier is de plek waar het woord van God als een vlijmscherp mes goed en kwaad uit elkaar haalt. Mind you, God is de hoogste van alle goden. Dat hebben we afgelopen hemelvaart gelezen. Jezus is de hoogste van alle machten. Dat betekent ook dat als je je crisis, je oordeel over goed en kwaad, als je dat laat opkomen uit van, maar dan verdien ik meer, of dan krijg ik meer gezag, of dan leef ik langer. Dat zijn allemaal dingen die, mag ik het eens heel bot zeggen, God eigenlijk niet interesseren. Het interesseert God niet of jij rijk bent of arm in euro's. Het interesseert God niet of jij op maandagmorgen bij de witte boorden op de 22e etage hoort, of op de werkvloer met een overal, of als gehandicapt arbeidstechnisch aan de kant gezet bent. Of dat is voor God geen status. Ook niet praktisch opgeleid of theoretisch opgeleid, want laag en hoog mag tegenwoordig niet meer. Dat interesseert God ook niet. Daar gaat het God niet om. Natuurlijk heeft hij allerlei verschillende mensen gemaakt. De witte boorden van de 22e etage en de werknemers op de arbeidsvloer. Natuurlijk heeft hij ze allemaal gemaakt. En moeten ze samenwerken en zal het ook allemaal wel gebeuren. Maar het is niet zo bij God dat daar de crisis valt. Zelfs niet een crisis tussen lid van een gemeente zijn of niet lid van een gemeente zijn. Van christen zijn of niet christen zijn. Waar het bij God omgaat, dat zie je in Christus Jezus. Bij God gaat het om goedheid. Gaat het om ontferming over mensen. Gaat het om liefhebben. En sterker nog, liefhebben zo dat je kunt zien in Jezus Christus dat liefde van God tot in de dood gaat. Daar kom ik zo op terug, bij lijden. Maar snap je dat wij hier worden aangesproken, wij thuis in de kerk, wij worden hier aangesproken met de woorden, jongens, hier in deze woorden begint het oordeel van God. Dat we dus niet nu voor een rechterstoel staan, waarin wordt gezegd, wat heb jij de afgelopen week goed en wat heb jij de afgelopen week fout, en daar verdoem ik je om. Nee, maar met dat we deze woorden horen, God ons hart probeert te raken en daar de crisis probeert te veroorzaken. De crisis tussen het meedoen met A of het meedoen met B. Die keuze. Petrus maakt dan een hele voor de hand liggende opmerking. Dat zeg maar A, het kwaad, dat zit dan bij hem bij slemppartijen en brasserijen en dat soort dingen. En dan kunnen wij ook heel makkelijk zeggen, nou als je dat er niet doet, dan ben je heilig. Ja, maar daar gaat het niet om. Want het gaat er Petrus om dat hij zegt, je doet er niet aan mee. En wat bedoelt hij dan? Dan bedoelt hij dat jij hier leert door de training in het woord van God, dat jij hier leert dat goed of kwaad, populair of niet populair, niet afhangt van het festival waar je bent geweest. Niet afhangt van de artiesten die jij live hebt mogen zien optreden. Niet afhangt van het aantal pilsjes dat jij achterover kunt slaan. Waar hangt het dan wel vanaf? Dan krijg je het volgende. Want dat volgt er eigenlijk uit. Hij zegt het hangt af van het lijden. Want hij zegt als je als moordenaar lijdt in deze wereld. En dat kun je je voorstellen. Hè? Pak een willekeurige moordenaar. Die weet het niet. Pak een willekeurige moordenaar. Hopelijk wordt hij veroordeeld, want gisteren was ook een stille tocht voor 1000 vermoorde mensen in Nederland, minstens, van wie de moordenaar nooit gevonden werd, dus dat is al een punt. Maar stel, hij wordt gevonden en hij wordt veroordeeld en komt in de gevangenis terecht in Nederlands recht, dan heeft zo'n man of vrouw te lijden. Hij lijdt onder vrijheidsberoving. Hij lijdt onder de cultuur in een gevangenis. Ik heb sommigen wel eens horen zeggen dat het net een hotel is, die gevangenissen van tegenwoordig. Nou, ik raad je aan dan eens te vragen of je 2 dagen opgesloten mag zijn. Dan weet je wat voor hel het is, ook onze gevangenissen. Die hebben te lijden. Petrus zegt, daar heb ik het niet over. Als je moet lijden in deze wereld, dus hij gaat er al van uit dat ieder van ons moet lijden in deze wereld. Als je dat dan doet, doe dat dan niet als moordenaar. Doe dat dan niet als, en dan kunnen we dus de dingen invullen, hè, waarvan God zegt van jongens, dit is het niet. Hè, misbruik van mensen en dergelijke. Maar doe het als Christus. Wat is nou lijden als Christus? Want ook dan moet ik nog even zeggen, wij maken onszelf wel eens wijs in de kerk dat Christus voor ons allen geleden heeft, voor ons allen gestorven is en opgestaan, en wij denken dan vaak dat dat betekent dat voor ons geen lijden er meer zal zijn. Dat is volstrekt onjuist. Dat is volstrekt onjuist. Want ook christenen worden ziek, ook christenen verliezen geliefden, ook christenen verliezen hun baan, en je moet niet denken dat God een soort ons lieve heertje is die ervoor zorgt dat jij altijd maar met een voldoende salaris de deur uitgaat. Dat is God niet, want dat interesseert God eigenlijk in die zin niet als maat, hè, als norm. Wat is dan lijden als Christus? Lijden als Christus is lijden omdat je goed doet. Lijden als Christus is lijden omdat je goed doet. Ik kan een voorbeeld pakken uit de afgelopen week, volledig geanonimiseerd, het speelt ook niet in onze gemeente. Maar dat ik in een club mensen zat, als een soort mediator. En de ene groep die viel de andere zwaar aan. Toen zag ik onder die andere groep, zag ik iemand die echt geraakt werd door de aanval die over hem heen kwam. Maar die zo meelevend en begaan met die ander en begripvol en dergelijke reageerde, zo liefdevol en ruimtegevend, dat de mensen die hem aanvielen opeens heel verbaasd stonden. We krijgen geen strijdweerwoord. Maar hij kreeg wel zijn makkers aan zijn kant, kreeg hij tegen zich. Ja, maar zo moet je het niet doen, we moeten wel even zeggen waar het op staat. Dus hij kreeg zijn eigen mate aan zijn eigen kant, kreeg hij tegen. En je zag deze meneer, die zag je ineenkrimpen. Dat hij probeerde om uit liefde de overkant te bereiken en dat hij aangevallen werd door zijn eigen mensen. Dat is lijden om Christus. Lijden als Christus. Petrus die zegt daarbij dat je dan gelukkig bent. Ook woorden bij Paulus vind je daar regelmatig op terug. Ben je dan gelukkig als je dat gevoel van lijden, dat gevoel van crisis, dat de weg kwijtraken in deze tijd, als je dat bij jezelf ervaart? Wij ervaren het niet als geluk. Maar wij ervaren het heel vaak als, maar als ik dan in Christus geloof, waarom moet ik dan dit? Waarom gebeurt mij dan dat? Waarom, en het was toch zo'n goed mens? Maar dan heb je het echt niet begrepen, ben ik bang. Want het woord van Gods liefde is een crisis. En uit ervaring mag ik je zeggen, en velen met ons, als ik zo de kring rondkijk, er zijn er nog een aantal die meteen zullen zeggen, ja, die snap ik. Dat op het moment dat je uit liefde, echt van diep van binnen, uit liefde dingen doet, en je krijgt een dreun voor je hoofd, of je wordt voor je schenen geschopt, of je wordt... Ergens doet dat immens pijn, maar geeft ook een enorm gevoel van voldoening. Alsof je door God gezien wordt. Alsof je woorden mag spreken als van Jezus. Dat zegt Petrus, hè? Laat dan uw woorden zijn als van Jezus. Daarom las ik ook Efeze 5. Niet ongepaste taal, niet... Zeg maar het F-woord met de hele wereld mee en nou Emma schelden en bla bla, niet doen. Laten het woorden zijn als van Christus. En als je iets doet, laat het de dienst zijn zoals Christus dat deed. En dan snap je ook waarom we hier elke zondagmorgen bij elkaar komen en elke zondagmiddag. Omdat we dat willen leren. Je kunt dat niet zomaar in één keer. Het is een training, het is een leerschool, het is iets waar je in meegenomen wordt. Kunnen wij dan uiteindelijk zo ver uitgroeien dat wij als Christus in deze wereld zijn perfecte mensen die de wereld zullen leren wat liefde is? Nee, niet uit onszelf. Maar daarom is er ook het verschil tussen leven uit je eigen geest en leven uit de geest van Christus. Dan kom je op een heel lastig punt, dat is in mensenwoorden bijna niet uit te leggen. Leven uit de geest van Christus, dat is iets wat je niet kunt definiëren. Sommigen van ons, misschien de meesten wel, dat weet ik niet, hebben allemaal momenten in het leven meegemaakt dat je dingen hebt gedaan, dingen hebt gezegd, waarvan een ander misschien zei, daar hoor ik de liefde van God in. Of misschien heb je het zelf ervaren, dat je dat mocht doen uit de liefde van God. Als je dan jezelf afvraagt, hoe ben ik eigenlijk aan deze woorden gekomen? Hoe ben ik op deze daad gekomen? Dat je dan bij jezelf moet bedenken, ik heb het niet zelf bedacht. Het overkwam mij, als het ware. Iets wat ik regelmatig met preken heb. En met bijbelstudies en dat soort dingen. Het overkomt mij. Natuurlijk bereid ik het voor, natuurlijk studeer ik. Absoluut waar, maar het overkomt me. En dat is wat leven in de geest wil zeggen. Dat onze God door zijn geest in Christus Jezus het als het ware van je overneemt. Je kunt het ook merken. Als mensen in de liefde van Christus spreken, als ze in de liefde van God spreken, als ze mededeelzaam zijn, als ze barmhartig zijn, als ze liefdevol zijn. Je kunt het merken in de klassen, op de middelbare school, hoger onderwijs. Als er mensen tussendoor lopen die niet op jacht zijn naar alles waar iedereen naar op jacht is, maar oog hebben voor hun medemens. Je merkt het in de politiek, je merkt het in de economie, je merkt het in sociale zorg. Overal zie je die mensen. Het is misschien een minderheid, maar ja, laat even eerlijk zijn. Als het hele brood zout is, wat heb je er nog aan zout? Dus als het hele brood, de Nederlandse samenleving, ook maar een klein beetje zout, de gemeente van Jezus Christus heeft, dan rijst het, dan groeit het, dan zie je het bloeien. Maar je ziet het lijden ook toenemen. Want het is onverdraaglijk als je de liefde van God kent. Onverdraaglijk, alleen al de gedachte dat een kind misbruikt zou worden. Het is onverdraaglijk als je de liefde van God kent. Dat er ook maar één gezin zou zijn. Dat de kinderen op maandagmorgen geen ontbijt kan geven. Het is onverdraaglijk als je de liefde van God kent. Dat de één macht krijgt over de rug van een ander. En je gaat er als het ware automatisch tegen in. Niet omdat je een plan hebt, maar omdat het in Christus zo werkt. Lieve mensen, dat is crisis. Door de gemeente, door de gelovigen, door de kinderen van God, waar ze ook maar zitten, brengt God een oordeel in deze wereld. Zijn wij als het ware een oordeel? En dat is de meest gevaarlijke opmerking die ik nu kan maken. Want sommigen van jullie gaan dan al meteen denken, oh, dus moeten wij precies vertellen wat goed is en wat fout is en wat wel mag en wat niet mag en wie wel aan het avondmaal mag en wie niet aan het avondmaal mag. Lieverd, dan heb je er geen moer van begrepen. Echt niet. Pak alleen maar het avondmaal als voorbeeld. Als Jezus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En wij zouden met onze regels gaan zeggen, ja, maar jij niet. En jij ook niet. En jij moet eerst. Dan hebben we niets van de ontferming van Jezus begrepen. Ja, maar als we iedereen toelaten, dan? Ja, wat dan? Word jij erop afgerekend? Snap je? Dus de barmhartigheid en de liefde van God brengt scheiding, is crisis. Uiteindelijk, God, nou, dat klinkt misschien gek hoor, maar God snapt ook wel dat dit voor ons onhoudbare werkelijkheid is. Echt een onhoudbare werkelijkheid. Ik geloof om die reden dan ook dat hij al meteen bij het opvaren van Jezus naar de hemel heeft gezegd, ik kom terug. Ik kom terug. En ik zal alle dingen goed maken. Ik zal die hele crisis, zal ik tot een einde brengen. En wat niet bij God hoort, voor eeuwig weg. En wat wel bij God hoort, daar gaan we uit leven. Dus ik geloof zeker dat de crisis die in Jezus Christus begonnen is, eigenlijk al in het woord van God daarvoor, dat die crisis op een dag ophoudt. In een finale crisis, in een finaal oordeel. Maar, en dan kom ik weer terug bij het begin. Begrijp me goed. Het oordeel van God zit in deze woorden. Het oordeel van God zit nu in jouw gedachten. Het oordeel van God vindt plaats waar jouw hart opeens gaat zeggen, van die God wil ik niks weten. Of als jouw hart opeens gaat zeggen, in de naam van die God wil ik leven. Want liefde is zijn recht. Kijk, natuurlijk is scheiden erg lastig, erg moeilijk. Maar ons hele leven, lieve mensen, is scheiden. Heb je nooit gehoord dat van Genesis 1 wordt gezegd dat je wel kunt zeggen, God schiep de hemel en de aarde en hij maakte water en land, maar hij scheidde water van land. Hij scheidde water boven en beneden. Hij was al continu bezig met een wereld te creëren waar de scheiding in de wortel zat. En zeker na Adam en Eva moesten goed en kwaad worden gescheiden. Niet aan de hand van onze normen, maar aan de hand van de liefde van God. Die tegen jou zegt, mag ik je vragen je leven aan mij te geven? Ook al weet je dat het crisis wordt. Dat je crisis gaat veroorzaken op je werk. Dat je crisis gaat veroorzaken in je kerk. Dat je crisis gaat veroorzaken in je gezin. Ja, maar hoe dan, Heer? Omdat liefde jouw recht wordt. Het liefhebben van de ander. Het liefhebben van je kinderen. Het liefhebben van je naasten. Het liefhebben van de mensen in de wereld. Dat wordt crisis. Vraag me niet hoe. Maar er zullen mensen zijn die zich daar zwaar tegen verzetten. Die van hun hart geen polonaise willen maken. Die niet willen meegaan in de liefde van Christus. Het zij zo. Daar kan ik niks aan doen. Maar betekent dat dan dat je ze niet moet vertellen van de liefde van God? Van vergeving van zonde? En van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Dat zou liefdeloos zijn. Dus kunnen we niet anders. We kunnen niet anders dan gaan scheiden. Door de mensen te vertellen van de liefde van Christus. En hen uit te nodigen mee te doen in het koninkrijk van God. We kunnen niet anders in de liefde van Christus dan een oordeel in de wereld zijn. Niet omdat wij dat verzinnen. Maar omdat de liefde ons op die weg zet. Dus als je wordt uitgenodigd, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dan veroorzaak je een crisis. Want er zullen altijd mensen komen. En er zullen altijd mensen van die eerste mensen zeggen, ja maar zij niet, en hij wel. Daar zit de crisis in. Lieve mensen, de eerste stap in het oordeel van God. Ga de wereld in. Leef uit zijn liefde. Spreek woorden als van Christus. Doe dingen als van Christus. En leer hier in het midden van de gemeente, stapje voor stapje, het werk van de Geest in onze tijd bekijken en zien, totdat hij komt. Amen.